Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 81, vers 1 en 12. 81, vers 1 en 12. Schriftlezing gemeente Jeremia 3. Jeremia 3 vers 1 tot en met 17. Daarna zingen we Psalm 79 vers 4 en dan belijden we ons geloof.
Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe. Waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendroppelen ingehouden en er is geen spaderegen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader? Gij zij de leidsman mijner jeugd. Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij dien gestadiglijk bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voorts zeide de Heere, tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op allen hogen berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar roererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toren op u lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder allen groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken, en haar niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heerens naams wil te Jeruzalem, en ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van een boos hart. doen wij nu belijdenis des geloofs en aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons uit Jeremia 3, vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Eén uit de stad en twee uit de geslacht en zal u brengen te Sion. Gemeente, we gaan zingen Psalm 103, de versen 5 en 9. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We noemden u Psalm 103, de versen 5 en 9, en de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen van de prediking zingen psalm 68 vers 7 en 8 gelijk een duif door het zilveren wit en dat Bazans hemelhoge berg. Geliefde gemeente, direct maar een duidelijke vraag of een stelling zo u wilt. Kunt u sterven? Want wie niet bekeerd is, kan niet sterven. Wie niet met de Heere leeft, onverzoend dus is, kan God niet ontmoeten. Dat is een ernstige zaak en we moeten nooit gaan wennen aan onbekeerd zijn. We hebben namelijk geen enkele minuut recht om onbekeerd te zijn. Ook niet zogenaamd eerlijk onbekeerd. Zoals sommige mensen wel zeggen, ik ben eerlijk onbekeerd. Wat betekent dat dan? Dan ben je toch nog steeds buiten genade, buiten hoop en buiten Christus. Wie niet waarachtig door God bekeerd is, kan niet sterven. Daarmee kunnen we niet naar huis. Daar moet je wel mee naar huis gaan als het zo niet is. Maar er komt een boodschap overheen. De Heere laat ons vanavond ook het evangelie verkondigen en hij lokt en hij nodigt en hij klopt op de deur en hij zegt, doe mij open, luister naar mijn stem. Dat doet hij in dit schriftgedeelte Jeremia 3, zelfs bij mensen die al jarenlang bij hem vandaan zijn gegaan, we zullen het straks wel horen, die wij afgeschreven hebben, die wij kerkverlaters noemen, en hij roept ze terug, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Het is als het ware een kriedekeur, een hartekreet van God. Vandaar dat ik boven de preek zet, de Heere roept afkerigen tot bekering, want het gaat hier over afkerige kinderen. En er wordt gesproken ook in de versen daaraan voorafgaand over afkerigheid. Trouwens ook trouweloosheid kom ik zo ook op. Maar de Heere roept afkerigen tot bekering. Ten eerste wat dat ernstige roepen inhoudt. Want er is wel een ernstig roepen. Wat houdt dat nou in? Ten tweede wat de grond van dat roepen is. Waarom roept de Heere? Wat is de grond daar nu voor? En ten derde gaat dat nog gepaard ook met een belofte. Want ik zal u aannemen, ik zal u brengen te Sion. Dat is toch een belofte en dat is een aansporende belofte. Dus ik noem het maar wat de Heere ter aansporing belooft. De Heere roept afkerigen tot bekering. Wat dat ernstige roepen inhoudt, wat de grond van dat roepen is en de meegaande, bijgaande belofte die tot aansporing noopt. Wat dat ernstige roepen dan inhoudt. Nu, dan moeten we eerst even de situatie goed in ogenschouw nemen, gemeente. We hebben namelijk hier, enerzijds is er sprake van het tienstammenrijk, Israël genoemd. Anderzijds is er ook sprake van Juda, het tweestammenrijk. Dan moeten we goed even in de gaten houden, want soms wordt het hele rijk, ik bedoel de 12 stammen Israël genoemd, hier wordt dat onderscheiden. En die onderscheiding moeten we dus wel goed in de gaten houden, omdat dat heel sprekend is in dit schriftgedeelte. Enerzijds dus Juda en Benjamin, tweestammenrijk. Anderzijds het tienstammenrijk. Wanneer is die splitsing een feit geworden? U weet dat, en jongelui hopelijk ook. Maar toch vertel ik het maar even voor de duidelijkheid. Na Salomo is het rijk gesplitst. Rehabeam, een zoon van hem, zou zwaardere belastingen opleggen. Dwaas, hij luistert naar zijn jonge adviseurs. Nog zwaardere belasting, terwijl Salomo al best heel wat belasting had opgelegd, want hij had natuurlijk een geweldige hofhouding enzovoort. En dat viel verkeerd. 10 stammen scheiden zich van hem af. 2 bleven erover. En die 10 stammen die werden aangevoerd door iemand die was al gevlucht onder ten tijde van Salomo naar Egypte. Dat is namelijk Jerobeam. Rehabeam enerzijds, Jerobeam anderzijds. Nou, dat spoor, die scheiding, die splitsing, die is natuurlijk heel erg doorgegaan. En nu is het zo, wanneer we dit schriftgedeelte lezen, is dat 10-stammenrijk al ruim een eeuw in de ballingschap. Welke? Nou, dat is de Assyrische ballingschap. Die is niet zo bekend. We weten bijna allemaal wel wat de Babylonische ballingschap inhoudt. Maar de Assyrische ballingschap is dus de wegvoering van het 10-stammenrijk. Dat is dus ook hoog in het noorden. Jeruzalem en Juda zijn dan nog steeds intact. Want 722 voor Christus spreken we dus over het 10-stammenrijk, de wegvoering. 586, en dat is toch ruim een eeuw later, niet waar, zal pas Judese Rijk eigenlijk in elkaar zakken en helemaal verstrooid worden. En dat wordt dan de Babylonische ballingschap. Waarom vertel ik dat? Omdat deze situatie belangrijk is, want wat gebeurt er als je het hoofdstuk leest? Dan zie je dat Juda zich verheft. Hooghartig neerkijkt op Israël. Ja, natuurlijk zijn ze in de ballingschap gekomen, geen wonder wel. Want zij hebben niet meer de ware godsdienst, zij zijn niet orthodox, ze zijn niet rechtzinnig. Hoezo? Wel, in Dan en in Bethel heeft Jerobeam direct al de kalverendienst ingesteld, eigen priesters ook. En het loofhuttenfeest, om nog een detail te noemen, heeft hij een maand later gevierd. Allemaal eigenwillige godsdienst. En dat is als een spoor, als een verschrikkelijk spoor, doorgetrokken naar de andere koningen. En ze hebben zich verhard en zijn verder van de Heere afgegaan. En ze hebben de afgoden gediend. En dat loopt dan uit op de scheidbrief die de Heere geeft. Alsjeblieft, en nou ga je maar weg. Alsjeblieft, ga maar. De ballingschap in. Ja? Ja, zegt Juda, dat kan je toch wel begrijpen. Dat hebben ze verdiend. Maar ondertussen, gemeente, en dat kunnen wij ook zijn, wij kunnen orthodox zijn, en ik hoop dat u het bent en dat ik het ook ben, dat is wel belangrijk, maar hoe leven we nou? Want Juda kijkt, zoals ik zei, hooghartig neer op deze mensen die al lang zijn weggevoerd, en ondertussen zijn ze dubbel. Ik bedoel, schijnheilig. Hebben ze een dubbele agenda. Want als je het hoofdstuk 3 goed leest, en dan kan je bijvoorbeeld zien, daar in vers 11, die zei de Heere tot mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouwelozen. Dan betekent het, zij waren slecht, absoluut. Maar Juda heeft het nog bonter gemaakt. En waar zit dat dan in? Nou, allereerst hebben ze een eeuw lang meer genade gekregen. Eeuw lang. Lang, hè? Een eeuw lang. Hebben ze de tijd gekregen om zich te bekeren tot de Heer en van dat slechte voorbeeld te leren. Een schip op het strand is een baken in zee. Dat spreekt natuurlijk hier. Maar onderweg, toen ik hierheen reed, natuurlijk vanochtend vroeg, toen zag ik ook een auto daar ergens in de berm hoog. Die had ergens ook nog een beetje een klim gemaakt en stond precies andersom. Met de kant van de bestuurder dus naar beneden. Dat moet een forse draai zijn geweest. Pas op! Dat wist ik al, dat het glad zou kunnen zijn. Maar dat geeft je toch een signaalfunctie. Pas op! Nou, dat hadden zij allemaal ter harte moeten nemen. Een eeuw lang hebben ze dus die genade gekregen. En dat slechte voorbeeld gezien heeft niets positiefs uitgewerkt, gemeend. Zij vonden zichzelf een nette mejuffrouw. Waarom ik dat zo zeg is omdat die twee rijken worden vergeleken met zussen. De ene zus heet afkerigheid en de andere zus heet trouweloosheid. Nou, afkerigheid, dat is natuurlijk een typering die raak is. Maar die tweede is nog raker, zou ik bijna zeggen. Want zij zijn trouweloos en dan bedoel ik Juda. De jongere zus, laat ik het zo maar zeggen, heeft het nog slechter ervan afgebracht. En de Heere zegt nu eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen, ik heb nog liever te doen, ja zeg het eens. Ik heb nog liever te doen met een goddeloze dan met een schijnheilige. Komt dat dichtbij misschien? Ja, een goddeloze is natuurlijk slecht. Maar iemand die voorgeeft, zich voordoet alsof hij echt heel erg geestelijk serieus is, terwijl die niets aan doet en helemaal niets met de Heere te maken wil hebben, is in Gods ogen nog meer afgeschreven. Hoezo dan? Omdat we dat zien als we naar de tekst toe lopen. Ik doe dat nu maar vanuit vers 12. Dan ziet u namelijk dat de Heere in de knecht Jeremia zich afkeert van Juda. Juda wordt gepasseerd. Heeft al die tijd gehad. En hij zegt, en nu, Jeremia, moet je je richten op het noorden. Het noorden betekent natuurlijk het Assyrische Rijk. En daar zitten dan de nazaten, de kleinkinderen zeg maar, van die mensen die een eeuw geleden zijn weggevoerd. Moet je je voorstellen. Dus de Heer zegt, daar moet je nou naartoe. Je moet gaan roepen. Roep. Kijk maar. Bekeer u, gij afgekeerde Israël. Spreekt de Heer, de verbondsgod, hè? Allemaal hoofdletters. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Dus daar staat Jeremia, ziet u voor u? De wenende profeet genoemd. Staat daar dus met zijn gezicht naar het noorden, met zijn rug richting Juda. Gepasseerd. Met de echte godsdienst zou je dus zeggen, bemoeit de Heere zich niet meer. De offers worden wel gebracht, de priesters zijn wel aanwezig. Alles draait door, als ik het zo mag noemen. Maar de Heer is er niet in. Moet u voorstellen dat dat zo zou zijn in de gemeente. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk toch? Alles gaat zo zijn gangetje. De schriftlezing, de psalmen. Een preek die naar schrift en belijdenis is en noem maar op. Maar stel je voor dat de Heer er niet meer is. En zich met kerkverlaters gaat bemoeien. Alleen maar in dit geval. Want Jeremia moet zijn aangezicht wenden naar het noorden. Indrukwekkend, vindt u niet? Ook ontdekkend. Ontdekkend in die zin. Laten we maar niet te hoog van de toren blazen. Laten we maar ootmoedig zijn, vindt u niet? Klein worden voor de Heere. Laat ootmoed ons kleed zijn. Heeft Petrus het niet geleerd? Zijt met ootmoedigheid bekleed. Dat had hij zelf ook natuurlijk moeten leren. Dat heeft hij ook geleerd. Nou, dat kan dus ook gelukkig vandaag nog. Dat we het leren door de Heer. Dus laten we maar niet ons hoofd schudden over de wereld. En over een scheurkerk. Want je zou kunnen zeggen, als je het een beetje doorvertaalt, dat het tienstammenrijk een scheurkerk is. Ze hebben zich afgescheurd van, ja, de ware kerk. De echte eredienst die in Jeruzalem moest plaatsvinden. Een scheurkerk zou je het kunnen noemen. En nu wendt de Heere zich via zijn knecht Jeremia tot dit volk. En hij roept het uit. Want hij moet het uitroepen tegen het noorden. Bekeer u, gij afgekeerde Israël. Maar hoe kan dat dan? Nou, dat is wel een vraag. Vindt u niet? Nou, dan moet u goed een woordje onderstrepen. Mijn toorn Ik zal mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. En nog een keer aan het eind, dan staat de toorn schuin gedrukt, dat staat in de grondtekst niet, maar wel is het naar de schrift. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Ik zal dus er een einde maken. Ik zal met eerbied gesproken, mensen gesproken, niet op mijn strepen blijven staan tot het uiterste. Hoezo? Want ik ben, en dat woord moet je nou onderstrepen, dat bedoelde ik goede tieren. Goede tieren! Wat is dat? Ja, dat is een verbondswoord, gemeente. Moet vandaag ook heel goed naar voren worden gebracht. Goede tieren is de loyaliteit van God naar zijn volk toe. Zijn constante verbondstrouw. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. En hij zegt nu tegen die mensen daar in Assyrië, ik ben niet los van je. Is wat? Jullie wel van mij. Maar ik niet van jullie. Want ik ben goede tieren. Ja, dat is natuurlijk een woord wat alles te maken heeft met Christus. Ja, begrijpt u. Want in het Oude Testament is ook Christus aanwezig. De Messias die komende is. Het is de kraamkamer, zeg maar, van de Heer Jezus. Hè? Het kan niet anders omdat Christus zou komen. En dat Christus straks aan het kruis. Het geheim is namelijk dat iets uit zal spreken is volbracht. Maar dat is nou het geheim van een verbondstrouw. Het geheim van goede tierenheid ligt op Golgotha. Daar ligt dat geheim verankerd in dat woord van de Heer Jezus. Te telestai, het is volbracht, gemeente. Nou, zie dus, nu als we dat goed tot ons door laten dringen, zien we dus dat de grond van al deze dingen dat ook Jeremia gaat roepen, enkel goedheid en goede tierenheid van de Heer is. Nou, dan ben je er, zegt iemand. Nee, als de Heer zegt, ik laat je niet los, dan betekent het niet dat het een automatisme is en dat je dan wel komt en zo, en dat het dan oké is. Nee, ik vraag niet van je dat je een opknapbeurt gaat doen, dat je jezelf eens even wat mooier en fraaier maakt. Maar wat ik wel van u vraag is, ken uw ongerechtigheid. En dat betekent ook natuurlijk, erken uw ongerechtigheid, gemeente. Uw ongerechtigheid, een zwaar woord, waarin dus de schuldbelijdenis niet mag ontbreken. En die ontbreekt ook niet als een zondaar tot de Heere komt. Dan ontbreekt die schuldbelijdenis ook niet. Erken uw ongerechtigheid. De Heere zegt ook nog wat de inhoud van die belijdenis moet zijn. Heel duidelijk gespecificeerd. Want je kan natuurlijk zeggen, ik ben schuldig als een zwarte wolk, weet je wel. Die hangt boven de hoofden. We zijn allemaal zondaren. Maar ja, dat is niet de bedoeling. De Heere wil concreet een schuldbelijdenis horen. Welke dan? Wel, u kunt het lezen in vers 13. Twee zaken. Dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden. En uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Dat betekent dus, u hebt mij aan de kant geschoven. Vergeten. Bij me weggelopen. Moet je eens voorstellen dat een moeder van een dochter hoort, ik kom voortaan niet meer bij u thuis. Probeer eens dat in te voelen. Waarom niet? Ja, er is eigenlijk geen reden, want die moeder is goed. Dat neem ik nu aan natuurlijk in het voorbeeld, positief. De moeder is echt positief, heeft een zorgend karakter, is liefdevol geweest, maar die dochter geeft er gewoon de brui aan. Nou, dat doet toch pijn, dat steekt in het hart. Nou, zegt de Heer, heb ik niet alleen allemaal goed gedaan, ik heb alleen maar goed gedaan. Beleid dat je het bij de vreemde hebt gehouden, dat je overal langs bent geweest, dat je overal je heil gezocht hebt, maar dat je mij vergeten. En het tweede, en dat hangt ermee samen, is, je bent mijn stem niet gehoorzaam geweest. Natuurlijk hebben ze de profetenstemmen wel gehoord, reken maar Ze hebben daar niet Gods stem in gehoord. En zo ze daar Gods stem wel in gehoord hebben, hebben ze gezegd, het zal wel. Het is mij wel goed. Ontzettend dus, de Heere, laat verkondigen, wees gehoorzaam en keer terug tot mij. En ze hebben daar helemaal geen gehoor aan gegeven. Twee dingen dus. De stem van de profeten wel gehoord, maar niet gehoorzaamd. En dat was nu juist hun ongerechtigheid. Daar kwam hun ongerechtigheid in tot uitdrukking. En de Heere zegt, en nou wordt het hoog tijd dat u gaat capituleren. Kom op de knieën. Bekering niet met een vals ja. Ja, maar in de gedachte nee. Het moet oprecht zijn. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Bekering. Om dat dichtbij te brengen, ook even voor de jonge mensen dan. En voor de kinderen. De schoolsituatie, de meester staat voor de klas. Meestal de juf trouwens, maar laat ik zeggen juf dus. Een juf staat voor de klas. En er is één van de leerlingen, of misschien wel meer dan één. En die zitten met elkaar te praten. Of ze kijken naar hun achterbuur, vrouw of man. En daar spreken ze mee. Ze hebben overal oog voor, behalve voor wat er op bord staat. En wat de juffrouw wil verduidelijken. En dan zegt ze op een gegeven moment, keer je nou eens om. Kijk eens naar mij. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer zegt. Je hebt overal aandacht voor. Je bent overal mee bezig. Maar je hebt totaal geen geestelijke interesse in wie ik ben en wat ik doe in uw leven. Behalve dus voor de Heer. Overal aandacht voor. Tweede voorbeeld even in het verlengde daarvan. Kijk, het kan zijn natuurlijk dat uw zoon, uw dochter misschien gisteravond laat is thuisgekomen voor de zoveelste keer wellicht. En dat doet natuurlijk heel veel pijn. En je hebt misschien dat kind, die jongen, of dat meisje, uw dochter wel aangesproken. U kunt nog hopen, en het kan ook in de praktijk gebeuren, dat dat nog een keer anders wordt. En dat is ook wel gebeurd. Ik heb er ook wel voorbeelden van gezien. Zeg dat iemand zei als zoon, wat heb ik je aangenaam, ma. Verschrikkelijk, wat voor moeilijke uren heb ik je bezorgd. En het werd een nette, oppassende jongen. En dat niet alleen, maar hij werd ook nog door de Heere gegrepen. Dat is natuurlijk helemaal een zegen, vindt u niet? Maar kan de Heere daarop rekenen? Dat het nog een keer anders wordt? Nee. Want hier is het bewijs al geleverd. Hier is het al 100 jaar zo. En dat is natuurlijk van vader op zoon. En ook weer naar die kleinzoon zo gegaan. En nu is de Heere zo goed. Nu is de Heere zo goed. Dat hij dus echt oproept tot bekering. En dat hij dat volk daar in Assyrië wat verstrooid is. Ja, waar is het ergens? Het volk dat eigenlijk niet eens bestaat. Is opgegaan in dat grote rijk. Toeroept, bekeer u, gij afkerige kinderen. Ja, dat is dan best eigenlijk wel een beste aparte aanspraak. Vindt u niet kinderen? Hoor je het, kinderen? Kinderen, maar de kinderen bedoel ik niet alleen hier de kinderen. Hier worden dus al die oudere mensen, ook bedoeld van 70. Dus dat hele geslacht wat nog in leven is, laten we zeggen van 0 tot 70 ongeveer, die worden hier aangeduid met kinderen. Zouden wij dat doen? 100 jaar lang hebben ze niet naar de Heere omgekeken. En hij zegt, kinderen, daar ligt een teerheid in. Daar ligt een liefde in. Zoals die moeder zegt, ga ik maar weer even naar het voorbeeld en nou breid ik het uit. Als die jongen dan binnenkomt, misschien wel al waggelende. Kind, wat doe je me aan? En vader is geneigd met zijn vuist op tafel te slaan. Maar dat woord kind, dat kan toch binnenkomen. Dat kan die jongen toch diep raken. Hier noemt dus de Heere zijn volk, zijn verbondsvolk, ja, nog steeds kinderen. allerlei afstraffingen, veroordelingen, zedes preken van vader, doen het zeg maar niet, maar bij wijze van spreken dat woord van moeder, kind dat kan binnenkomen. En nu zegt de Heere, zeg nou zelf eens, ben ik dan niet goed geweest voor jullie? Zo spreekt de Heere ons aan, op grond van het verbond. Als je dat woord verbond uit de Bijbel haalt, haal je toch wel heel veel weg. Dan wordt het geloof, ja het is wel persoonlijk, maar dan wordt het een loszand individualisme waar deze wereld vol van is. Maar de Heere wil ook in de lijn der geslachten werken, gemeente. En als we dat weghalen, halen we heel wezenlijke dingen weg. Hier worden namelijk dingen gezegd die dus in de verbondsmatige zin gelden. Kinderen. Ja, zegt iemand, nou heb ik toch even wat bezwaren. Hoe? Zo dan? Nou lijkt het net alsof ze er zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Want er staat een bijvoeglijk naamwoord voor. Afkerige kinderen. Dus de Heere zegt, jullie zijn kinderen. Maar, jullie zijn afkerige kinderen. Het is wel een wonderlijk oproep, maar ook een eerlijke zaak. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. De accent ligt nu ook best ook op afkerigheid. Evenmin heeft hij de verbondsbetrekking vergeten. Zeker, dat heeft hij niet vergeten. Maar, hij zegt, er moet wel een hardgrondige bekering komen. Want jullie zijn een en al, want dat is het Hebreeuws, afkerigheid. Een en al afkerigheid. Ga terug. Wat is dat ook alweer, kinderen? Ga terug. Nou, dan pak je namelijk op de snelweg, op de N-weg misschien ook wel, de verkeerde baan. Dan word je spookrijder, toch? Ga terug. Nou, zegt de Heer, je moet terug naar mij namelijk, naar de bron. En dat moet dan gebeuren met een concrete schuldbelijdenis, die ook in vers 13 heel duidelijk aan de orde is. En dan zeg je dat wel eens tegen je moeder. Maar ik ben driftig geweest. Vergeef het me. Ik had dit niet mogen zeggen. Nou, die dingen horen ook bij de bekering. Ik zeg niet dat het alleen maar bekering is, maar dat hoort er wel bij. En als je het nou doorvertaalt in de relatie tot de Heere, dan zeg je, Heere, nou wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ik heb u al zo lang laten praten. Ik heb uw knechten al zo lang laten preken. Dat moet als schuld worden. Nou, dat is concreet de schuldbelijdenis, want ik heb uw stem niet gehoorzaamd. En nu zeg ik, neem dan toch de toevlucht tot het bloed van Christus. Neem dan toch als een arme bedelaar gans uitgewrongen de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. Het bloed van de gekruisigde schuil daar dan achter. Ja, zegt iemand, dat zou ik wel willen, maar ik durf niet. En mag ik dat wel? Nu, dan kom ik bij mijn tweede gedachte. Waarom de Heer dat dus roept en wat de grond van dat roepen is. Want er is een grond. Ik heb u getrouwd. Wrijf uw ogen eens uit. Want ik heb u getrouwd. Nou, moet je je voorstellen, 100 jaar geleden zeg. En dat zegt hij nu nog steeds. Hij zegt niet, ik ben het er niet mee eens, met eerbied gesproken. Wat jullie gedaan hebben kan niet door de beugel. En toen heb ik niet gezegd, nou ja, goed dan maar. Dan gaan we maar uit elkaar. Nee, want ik heb u getrouwd. Als dat in de huwelijken meer gaat wegen, en ik spreek dat wel met liefde uit, en ook wel met invoelend vermogen, want er zijn natuurlijk, man en vrouw, ze zijn onderscheiden. Hè? Man is een heel ander wezen dan een vrouw, toch? En omgekeerd natuurlijk ook. En daar moet je toch echt wel zicht op krijgen, die verschillen. En er kan ook wel eens een storm zijn, niet alleen in een glas water, maar die wel eens hoger oploopt. Maar je hebt elkaar wel trouw beloofd. Het is niet lieven, We noemen het huwelijk toch trouwen. Woord over nadenk. Trouwen. Dus je belooft niet aan je meisje die dan je vrouw wordt. Ik blijf je lief hebben. Maar als je niet zo knap meer bent, dan is het afgelopen. Laat ik het zo maar even zeggen. Nee, het is trouw tot de dood. Scheiding maakt. Want je hebt elkaar te steunen in lief en leed. Elkaar te steunen in het goede. Maar ook in kwade dagen. Vooral ook elkaar trouw te blijven. Gemeente, ik hoop van harte dat het hechte huwelijken zijn. Maar laten we in ieder geval allemaal, want dat is heel nuttig, met elkaar maar veel op de knieën komen. En in ootmoed voor de Heere belijden dat we toch behoorlijk egoïstisch zijn. Ook in het huwelijk vaak. Behoorlijk egoïstisch. En ons eigen patroontje volgen. En heel weinig oog hebben voor die ander. Nou zegt de Heere, ik roep nog steeds je terug. Want ik heb u getrouwd. Ja, ik heb u wel, ja zeker, de scheidbrief gegeven. Dat betekent de straf is wel rechtvaardig. Ja, maar betekent niet dat je niet meer terug mag komen. Kijk, dat betekent. Het is niet zo dat mijn liefde je niet meer bereiken kan. Hoort u dat, afgedwaalde zondaar? Het is niet zo dat je nou niet meer terug mag komen. Dat de Heer zegt, het is nou fini, klaar. Uit. Nee, want ik heb u getrouwd. Daar zit nog wel een probleem. En als we kijken naar Jeremia 1, 3, kijkt u even mee. Dan in vers 1, daar staat dat. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou dat zelf een land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij die hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. En dat Jeremia dat hier zegt, dat zal ik u even zeggen, moet u thuis nakijken. Dus moet u lezen thuis, Deuteronomium 24, de eerste versen. Daar staat namelijk ook iets over de huwelijkswet. En de huwelijkswet is als volgt, wanneer een vrouw haar man verlaat, met een ander trouwt en dat huwelijk wordt ook weer ontbonden doordat bijvoorbeeld de man sterft of dat er ook weer een echtscheiding plaatsvindt, dan mag die vrouw niet terug naar die eerste man. Dat mag niet. Waarom niet? Het huwelijk is heilig. Het is geen spelletje. Dan wordt het land ontwijd en dan wordt de grondslagen van de samenleving helemaal onderuit gehaald. Het is toch waar dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, bent u het ermee eens? Nou, maak werk van uw gezin. Dit vooral. En blijf in gesprek met uw kinderen, alstublieft. Maar dus dat kan naar de wet niet, dat hebben we nu gezien, dat dus de Heere zegt, kom maar terug. Dat kan naar de wet niet, waarom niet? Nou, even goed duidelijk maken, denk ik. Ze hebben het met allerlei goden gehouden, ook namelijk met wereld. Vorsten met wereldrijken. Ze hebben hier eens gekeken, ze hebben daar eens wat rondgeneusd. En toen zeiden ze, ja, het is toch eigenlijk nog wel beter om terug te gaan. Vind je ook niet? Nou, laat maar dan maar naar de Heere gaan. En ze hebben ook de Baal en de Astarte voedsel gegeven te over. Het heeft natuurlijk alleen maar geld gekost, want afgoderij, daar heb je niks aan. Dat kost je alleen maar geld en dat wordt heel erg vermoeiend, want zondig is een vermoeiende zaak. Nou ja, goed. Nee, het is toch niet zoals we gedacht hadden, we keren maar terug tot de Heer, en dat kan nou net niet. Ja, maar nou klom je toch in de knoop, zeg, want God die helpt in nood, is in Sion groot. En komt allen tot mij, die gij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat moet je dan met deze schriftgegevens? Luister, het gaat hier over wat bij de wet niet kan. Jeremia zegt, jullie moeten tegen een muur lopen. Je moet goed zien dat God niet zomaar even terugroept tot bekering. Dat is nou toch iets wat bij God hoort. Dat is nou eenmaal wat de Heere doet. Hij wil ons graag weer terug hebben. Nou ja, goed, dan gaan we maar weer. Dat kan niet. Want de wet veroordeelt mij. en zet mij in de klem. Is het wel eens gebeurd bij u? Dit kan gewoon niet. Zie Deuteronomium 24 en wat ook in Jeremia 3 staat. Wat dan? Kijk gemeente, nou komt het evangelie. Nou komt het evangelie. Hier toch een terugkeer. Heren zegt, bekeert u. De Heere blijft toch op de deur kloppen. De Heer is toch liefelijk in de nodiging. Hoe kan dat? Wel omdat er evangelie is. Ja, dat evangelie is niet in tegenspraak met de wet. Nee. Maar het gaat wel boven de wet uit. Wat de wet niet kan, de wet kan niet genezen. De wet is een tuchtmeester tot Christus. Maar het kan het geneesmiddel niet aangeven en kan de vergeving niet bewerken, toch? Kan nu wel het evangelie, en hier hoor ik dus al de tonen van het evangelie. Hier zie ik als het ware het kruislijden van de Heer Jezus voor mijn aandacht verschijnen. Hier kan het, want Sion zal door recht verlost worden, absoluut. Genade door recht. Houd die dwarsbalken bij elkaar, gemeente. En zo kan dus het evangelie binnenstromen in arme verloren zondaar. Het woord van God, het evangelie, gaat boven de wet uit. De Heere zegt, het ligt ook niet aan u. U moet vastlopen. Maar ik heb u getrouwd. De grond van de terugkeer ligt in mijn goddelijk wezen. Ik als soevereine God die boven de wet staat. En Christus zal geven, de Messias, maakt het mogelijk. Niet Baal is uw meester, maar ik. Ik blijf u roepen tot bekering. Kijk gemeente, dan moet je dus boven Jeremia uitkijken naar hem die kwam. Adventtijd. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij werd gezonden door zijn vader en hij was vrijwillig en gewillig om te gaan. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Van de hoge troon kwam hij, deze hoogste profeet, priester en ook koning. Hij is van de hemel gekomen om zijn bruid te werven met zijn bloed. Dus, ja wat dus, als dus de bekeringseis klinkt in de kerk, moet u niet zeggen, ja, dat is wel vanzelfsprekend dat daar weer over gepreekt wordt, dat begrijp ik wel. Nee, gemeente, is een wonder. Dat u teruggeroepen wordt, misschien bent u al heel lang van het pad, dat u teruggeroepen wordt, dat is genade. Dat is toch genade, of niet? Dat is een machtig wonder, dat de Heere verloren zondaren niet loslaat. Hij zegt, ik heb je er niet voor over. Ik heb je er niet voor over. En dan zet hij je in de klem vanwege ook het verbond wat hij met u en mij en met jullie ook gesloten heeft. Kijk, dan moeten we nog even verder denken. Heilig mediteren zou ik het weer liever willen noemen. Nu zie ik Christus daar hangen aan het kruis. En hij heeft nooit ongehoorzaam geweest aan zijn vader. Nee, want zijn vader heeft toch geroepen later, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ja? En hij doet altijd de wil van zijn vader. Want hij heeft er ook uitgeroepen, nietwaar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie nu hem hangen als de zoon, als de Messias, beter gezegd, die afkerigheid wordt genoemd. De vader zegt, je bent afgeschreven. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Denk dat tot die doorgemeente dat daar geen gemeenschap is met de vader. Daar wordt de Heer Jezus toch alleen en al afkerigheid beschouwd om afkerige kinderen terug te laten keren. Drink dat tot u door. Dat Golgotha de plaats is. De verschrikkelijkste plaats die er is. Maar ook de heerlijkste plaats. Allebei. De verschrikkelijkste plaats, want hij moest daar toch de gemeenschap met zijn vader, moest hij daar missen. En ook de heerlijkste plaats, want daar wordt genaam en waarheid blij ontmoet, tevreden met een kus van het recht gegroet. Ziet u? Jezus door God als de afkerige beschouwd, terwijl hij zelf nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Wie overtuigt u van mij van zondes, heeft de Heer Jezus gezegd. Ziet u wel? En dan worden, daarom kan er dus ook vandaag nog gesproken worden. Keer weder, gij afkerige kinderen, spreek de Heere, want ik heb u getrouwd. En dan? Ja, als er dan nog twijfel in uw hart is, zegt, zou ik wel welkom zijn. Je hebt toch van die geestelijke tobbers, en ik wil er best naast zitten hoor, echt wel. Zou het ooit wel goed komen met mij? En ze hebben het gehoord, ik laat u niet los, ik heb u getrouwd. Nou, kijk dan nog verder, ik zal u aannemen. De derde gedachte, niet waar? Ik zal u aannemen. Eén uit de stad en twee uit de geslacht en zal u brengen te Sion. Ja, kijk, zegt iemand, maar daar heb je het nou. Eén uit de geslacht. Eén uit de stad en twee uit de geslacht. Dat is toch maar dunnetjes, vindt u niet, dominee? Dat is toch zo weinig. En daarmee heb ik toch ook... Ja, wat zegt u? Daarmee heb ik toch ook een klein beetje een excuus. Een excuus. Want als ik aankom, ik ben de beste namelijk niet. Dan reken ik er niet op dat ik bij het geslacht hoort. In mijn geslacht zal ik de eerste, de tweede niet zijn. En de derde ook niet. Nee, dan loop ik zo'n beetje achteraan. Dus dan kan ik wel opgeven. Kijk wat u nou doet, hè. Wat u nou doet is dit, dat u de Heere verdacht maakt. Want klopt dat nu wel dat het zo gezien moet worden, dat dat een rem is op het aanbod van genade? Klopt dat nou wel dat hier de zaak versmald wordt en dat de Heere eerst gezegd heeft, kom maar, vers 12, heel Israël wordt aangesproken, afgekeerde Israël, en dat de Heere dan later zegt, ja, maar, luister eens, nee, één uit de stad, twee uit de geslacht, 100 in de stad, dan zijn het er 99 niet, 200 in de geslacht, dan zijn het er 198 niet. Ja, maar het is geen beperking, gemeente, maar het is juist een, hoor, een verruiming. Want als Jeremia daar staat, dan heeft hij daar niet veel vrucht op zijn werk, nee. Maar de Heere zegt, al zou er maar eentje komen uit een stad. En dan moet je ook nog kijken naar al die steden, tel ze dan maar op, er waren nog heel wat hoor in Assyrië. En heel wat geslachten, dus 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, noem maar op. Maar stel dat er maar één kwam uit een stad. En twee uit de geslacht. Dan zeg ik, het is nog de moeite waard om mijn handen voor je uit te breiden. Kom maar. Ja, maar mijn vriend gaat niet. En mijn man ook niet. En daar wil ik op wachten. Ja, dat doen we vaak. Massaal denken dan opeens. Nee, zegt de Heere, dan moet je je lospellen uit die stroom, terugkeren tot mij, al was je de enige, zoals in de christenreis. Want daar gaat de man ook niet, de vrouw ook niet mee. Je hebt de christenreis, maar je hebt er eerst over dat die man alleen komt. En die kinderen lachen hem uit, en zijn vrouw zegt ook, je gaat maar. Nee, zegt de Heer, dan heb ik zoveel liefde voor je. Kom maar hoor, je bent hartelijk bij mij welkom. Dus in plaats van gemeente dat dit een beperking is, dat is onschriftuurlijk, onbijbels en ook in verband klopt het niet. Zoals ik u net zei, kijk maar naar vers 12, dan zou Heer namelijk een dubbele agenda hebben. Dan zegt hij die eerst, geeft hij met de ene hand en wat hij met de andere hand weer terugneemt. Dacht u dat? Dat hij zegt, je mag allemaal bij me komen, maar als het erop aankomt, jou moet het niet. Maar zo is het niet. Je moet wel komen met smeking en geween. En klopt dat, dan zullen we zo wel zien. Maar ze zullen komen. Het is een belofte. Daar kan je staat op maken. De Heere zegt het heel nadrukkelijk. Ik zal u aannemen. Als je nog twijfels hebt, zal ik wel welkom zijn thuis, niet waar? Ik ben al een paar jaar niet bij mijn vader en moeder over de vloer geweest. Als ik aanbel, zullen ze me... Pff, ga alsjeblieft, zeg. Kom binnen. Ik heb al zo lang op je gewacht. Dat is de Heere. Dat is de Heere. Begrijpt u? Ik zal u aannemen. Ik zal u aannemen. Jazeker. En dat is een goddelijke daad. En ik zal u brengen. Nee, niet in Dan. En niet in Bethel natuurlijk. Nee, je gaat niet naar de varkenstrog terug. Als verloren zoon, toch? Maar naar Sion. Sion, Jeruzalem. Waar het volk vergaderd is en waar de Heere spreekt van boven het verzoendeksel. Waar de Heere zijn ontmoeting geeft in genade. Waar de Heere een arme zondaar vertelt dat hij echt met God verzoend kan worden. En dat er het bloed van de bokken en stieren heen verwijst. Daar wordt het volk vergaderd. Om daar met God straks ook eeuwig te wonen. Psalm 65 zullen we straks zingen. Dat is toch eeuwig wonen. Zo zullen ze komen. Gelooft u het? Ja. Geloof jij het niet? Ze zullen komen. Ja, pleitend. Hoe zullen ze komen, zegt iemand. Ja, hoe zullen ze komen? Moet je eerst zien dat de Heere wat belooft in vers 15. Ik zal herders geven naar mijn hart. Dat zijn dus herders die, zoals de Heere ze bedoeld heeft. Ze zullen u weiden met wetenschap en verstand. En de ark des verbonds des Heeren, die zullen ze niet meer noemen. Maar er zal een troon zijn in Jeruzalem, nietwaar? Dus, en de heidenen zullen namelijk toegevoegd worden. Vers 17, hè. Al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Of het niet ruim is, zeg. En dan kijkt u maar eens even naar vers 21. Wat er dan gebeurt. Want de Heer doet een duidelijk werk, hoor. Er is een stem gehoord op de hoge berg. Op die plaatsen waar ze dus de ontucht bedreven. Waar de afgoden werden gediend. En hoe is dat nu? Ik hoor wat. Hoor je het ook? Ze huilen. Ze wenen. En ze smeken. Voelt u het echte van de bekering? Geween. En smekingen van de kinderen Israëls, omdat ze hun weg verkeerd en de Heer hun God vergeten hebben. En dan nog maar een keer, nog maar weer keer die liefdevolle herhaling van de Heer. Keer weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen, dat gaat nog heel diep. Dat is niet alleen de rechtvaardiging door genade, maar ook de heiliging. Dat ze ook een nieuw hart krijgen om in zijn wegen te gaan. En wat zeggen ze dan? Daar moet u op letten. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Want, ja, het leven viel toch wel niet mee, hoor, met die afgoden. En bij nader inzien keren we maar weer terug bij u. En het was toch niet zonder u. Dat zeggen ze niet in de eerste plaats. Want gij zijt de Heere, onze God. Dan heb je de hartelijke bekering en de volkomen toewijding en overgave aan de Heere. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Zonder bekering kan ik niet sterven. Als ik me overgeef, mag ik toch mijn hoofd neerleggen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Vanwege de talloze lokkingen en liefde van de Heere. Toe gemeente, kom dan als u nog nooit gekomen bent. Met smeking en geween. Op de plekken juist waar de zonde werd bedreven, daar ga je tranen druppen. Misschien niet echte tranen, maar dan wel zielentranen. En zo mag je terugkeren. En dan mag je uitroepen. Onder al die miljoenen had u ook mij in het oog. Amen. Laat ons danken. Heer, uw naam zij overvloedig geprezen voor uw grote daden, dat u mensen terug laat komen, lokt, indringend, hartelijk en welmenend, om terug te keren bij de levende God. Heren, zo wij afgeweken zijn en nog steeds aan het afwijken zijn, in allerlei opzicht, zoals in de prediking is aangegeven, mogen we dan terugkeren. Breng ons bij u, Heren. Dan zien we misschien talloze hindernissen en barricaden en allerlei blokkades ook in onze ziel. Maar Heren, wil u dat woord van u, ik zal ze aannemen. Ik zal ze er brengen. Laat dat woord ons werk geven. Op de knieën voor uw heilig aangezicht. Heren, u hebt het toch gezegd. 1 uit de stad, 2 uit een geslacht dat het juist zo ruim is. Daar waar niemand wilde, zei u, al ben je dan alleen, kom maar echt. Dan sta ik ervoor klaar. Heren, wat een wonder. Wat een machtig wonder dat u zo nog vandaag wil werken. Ook onder kerkverlaters. Heren, laten we ook bidden voor hen. Er zijn ongetwijfeld ook hier die zich hebben laten uitschrijven, korter of langere tijd geleden. Misschien niet meer voor gebeden. Heren, we bidden voor hen. Breng ze terug, Heren. En laat het ook bij ons in het gebed toch de aandacht hebben. Laat het op ons hart gebonden zijn. Bij u is het wel op uw hart gebonden, met eerbied gesproken. Maar bind het ook op ons hart, uit genade alleen. Heb ootmoedig dank voor de ondersteuning. En laat uw woord ook verder werken. Laat het blijken in het leven dat het leven met u zo goed is. Er is geen beter leven, er is geen heerlijker leven dan met de Heer. En laat de ouders dat ook mogen voorleven aan hun kinderen. En jongelui ook naar elkaar zo mogelijk. Wij vragen het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 65 vers 1 en 2, en u ziet ook staan, ja, wonen in uw huis. Dat is de laatste regel, dus de Heere wil ook zo graag daar juist zijn genade schenken. We zingen dus nu Psalm 65 vers 1 en 2.
Thank you.
Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.